Hi, ik ben Nadia en ik geloof dat alles wat wij doen kan komen vanuit een plek van angst of liefde. Vanuit de angst om niet genoeg te zijn, niet genoeg te hebben of niet genoeg te doen. Of juist vanuit een plek van rust, vertrouwen en overvloed. En dat vanuit deze plek van liefde kunnen komen de voorwaarde is voor echt geluk en het manifesteren van jouw dromen. In deze podcast leer ik jou hoe jij weer terug kan komen naar liefde in jouw leven, relaties en business. Welkom bij de Let Love Roll podcast. Welkom, welkom. Nou, daar is hij dan. De podcast waarvan ik heel hard heb getwijfeld of ik hem wel of niet ging opnemen. Ik wist wel dat als ik dit ging doen, er een podcast moest komen. Omdat ik geloof dat het proces en de nuance die hierin belangrijk is. En dat kan je niet zomaar eventjes in een post posten. Maar ik heb er toch voor gekozen om hiermee naar buiten te komen. Ik heb ervoor gekozen om dit op te nemen. En zoals de titel al verklapt, heb ik laatst een operatie gehad om mijn borstprotheses te laten verwijderen. Die ik precies 18 jaar geleden op mijn 18e heb laten plaatsen. Ik zal je ook meenemen in het proces van waarom wel delen en waarom niet delen. Omdat ik denk dat ook dat waardevol is. Ik denk dat er best wel een stigma hangt rondom plastische chirurgie. Rondom het nemen van borstprotheses. Dat is natuurlijk ook, dan objectificeer je jezelf. Of dan wil je een lustobject worden. Of dan ben je oppervlakkig. Of alles wat daar omheen hangt. Terwijl ik ook weet dat dat absoluut niet waar is. En er zoveel vrouwen zijn die dingen hebben waar je misschien dagelijks naar kijkt op tv of op social media. Waar je geen flauw idee van hebt. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat dat stigma er afgehaald wordt. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ik je meeneem in mijn proces van toen. Waarom ik toen die keuze heb gemaakt. En de keuze precies 18 jaar later. Waarom ik ervoor heb gekozen om ze te laten verwijderen. En om hiermee naar buiten te komen. Ik ging bij mezelf onderzoeken van waarom vind ik het nou zo lastig. Of zo moeilijk om dit te delen. Ik ben normaal gesproken vrij open. En mijn openheid komt omdat ik al die delen van mezelf echt heb geowned. Ik claim ze. Dit ben ik. Dit was ik. Dit waren de oude versies van mezelf. Hè. De oude versie van mezelf was verslaafd aan alcohol, gebruikte te veel drugs, was depressief. Al die delen van mij die mensen kunnen veroordelen, die veroordeel ik niet meer van mezelf. Ik ging er toen doorheen. Een logisch gevolg van alle trauma die ik bij me droeg. Dat was mijn survival mechanisme. Ik kan er naar kijken met heel veel liefde, heel veel compassie, heel veel begrip. Dat is ook de reden waarom ik zoveel space en liefde en compassie en begrip kan houden voor de donkere stukken van andere mensen. Ik heb er dus geen schaamte meer over, want I'm owning my story. Dus andere mensen kunnen daar misschien wat van vinden en dat is helemaal prima, want het doet niks met mij. Omdat mijn schaamte en mijn oordeel er eigenlijk af is. Dus wat het mij zei, dat ik het moeilijk vond om dit te delen, is dat er nog een stukje in mij zat. Ik ben er nooit publiekelijk mee naar buiten gekomen. Ook omdat ik denk, waarom? Ik ben niemand verschuldigd om een disclaimer te geven en te zeggen, hoi, ik ben Nadia. By the way, ik heb borstprotheses. Moet je echt even weten over mij? Nee, gaat niemand natuurlijk ene reet aan. Laten we daar even wel over wezen. Maar ik was ook niet, en dat was zeker later, specifiek trots op die keuze. En ook steeds minder, omdat ik dacht, maar dit paste bij dat meisje van 18. En dat moet ik er ook echt bij zeggen, dat heeft het meisje van 18 ook echt geholpen. Ik denk daarom dat het delen van dit proces ook zo belangrijk is. Maar het past helemaal niet meer bij wie ik nu ben. En ik vond ze nog steeds mooi. Ik was ook helemaal niet ziek. Ik heb misschien wel eens ergens klachten. En wie weet, is ook wel interessant om te zien of die dadelijk verdwijnen of niet. Of dat dus gerelateerd is of niet. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Dus ik had ook geen urgentie van, ik ben ziek en ze moeten eruit. Het was meer een, ik droeg iets bij mij van het meisje van toen. nog steeds in mijn lichaam. En dat klopte absoluut niet meer. Dat klopte eigenlijk al heel lang niet meer. En toen vroeg ik mezelf af, waarom vind ik het nou zo moeilijk? Heb ik daar schaamte op dat ik toen die keuze heb gemaakt? Nou ja, eigenlijk niet. Ik vind het een hele logische keuze die ik toen eigenlijk heb gemaakt. Ik kan mezelf nog steeds heel goed inleven. Het is een keuze die mij heeft geholpen. Had ik toen geweten, ik denk dat dat wel belangrijk is, had ik toen geweten dat die dingen gevaarlijk zijn, slecht voor je gezondheid zijn, kanker kan veroorzaken, auto-immuunziekte kan triggeren, dat je lichaam keihard moet werken om ja, de stoffen die het lekt tegen te gaan, had ik het nooit gedaan. Ik weet namelijk nog heel goed mijn keuzeproces. Ik heb me toen rot gezocht naar is het echt veilig en die belofte werd toen keihard geclaimd. Deze zijn echt veilig, het is gel, ze kunnen niet lekken, het kan geen kwaad. Dus ik ben met valse informatie, heb ik deze keuze gemaakt. Had ik geweten wat ik nu weet, weet ik ook dat die 18-jarige versie van mezelf had gedacht, nee dank je. Dus het risico op kanker en ziek worden en ongezondheid was het mezelf toen absoluut niet waard. Nou ja, je kan je voorstellen hoe ik er nu in sta. toen dat naar buiten kwam, wilde ik eigenlijk al vanaf. Maar ik werd weer zwanger en weer zwanger en weer zwanger en weer zwanger. Oké, dat was 4 keer. Nee, 3 keer werd ik dus zwanger. Dus het was eigenlijk 5, 6 jaar waarvan ik al dacht, dit klopt niet meer. Dit paste eigenlijk niet meer bij me. Het is niet dat het me misstaat. Ik heb ook echt de allerkleinste genomen die er waren. Omdat ook toen weet ik nog dat ik ze niet nam vanuit een perspectief. Ik heb kleine borsten, dus ik wil grote borsten. Want grote borsten zijn aantrekkelijk of seksueel aantrekkelijk voor mannen. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik had een, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een deformity. Dus mijn vorm van mijn borsten was, nou, abnormaal. Wat is abnormaal? Ik kon er in ieder geval niet mee leven. Dus ik had aan de zijkant had ik tissue en aan de binnenkant eigenlijk niet. Nu denk ik, ja, oké. Maar toen vond ik dat heel, heel erg. Ik weet het ook nog heel erg goed. Dat ik dacht, ja, ik kan hier niet mee leven. Ik vind bikinis niet mooi. Ik vond het allemaal niet mooi. En dat kwam 100% ook uit het gigantische gebrek aan eigenwaarde. Het gigantische gevoel van onwaardigheid wat ik toen als 18-jarig meisje had. Ik ben opgegroeid in een gezinssituatie waar eigenlijk de twee mannelijke caregivers, laten we het zo noemen, mij totaal niet liefde, compassie of validatie of begrip of wat dan ook kon geven. Ik was opgegroeid in, sterker nog, gekleineerd worden door die mannelijke rolmodellen. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar hoe jouw lichaam eruit ziet heel erg belangrijk is als vrouw zijnde. Van de vrouwelijke lijn af en van de mannelijke lijn af. Dus dat waren hele, hele, hele diepe geloofsovertuigingen die ik had. En ik was natuurlijk opgegroeid met ook dat trauma, dat niet gezien kunnen worden, niet gewend zijn van mannen, niet gewaardeerd worden door de mannen. En ik dacht, ja, wat is er mis met mij en hoe kan ik dit fixen? Ik heb dat toen ook heel erg gelinkt aan ook mezelf bewijzen in slim zijn en presteren. Maar ook, zeker tijdens mijn tienerjaren, veel meer aan hoe ik eruit zie. En ik dacht dus absoluut, zeker toen ik wat ouder begon te worden en meer vrouw was dan meisje, begon ik te zien, hey, mijn validatie van het mannelijke geslacht afkomt 100% over hoe ik eruit zie. Dat was waarom ik validatie kreeg. Dat was waarom ik aandacht kreeg. Dat was wat leuk was aan mij. Nou, krijg daar even de maatschappij natuurlijk nog een keer bij. Ik weet nog dat ik allemaal van die tienerblaadjes. De Weekamp. Dat was toen nog. Sorry. De Weekamp met van die perfecte meisjes met platte buiken en volle borsten. Dat ik dacht, dat moet ik zijn om wel die externe validatie te krijgen die ik dus in mijn leven nooit heb ervaren. En dat zat gigantisch diep. Dus ik begon al heel jong me eigenlijk druk te maken om hoe dik of dun ik was. stond ik elke dag op de weegschaal. Dat was een heel ding. Maar die borsten waren dus ook echt een gigantisch ding. En ik dacht 100% als dat nou er heel mooi uitziet. En ik ben slank. En ik heb dus dat lichaam wat past in het plaatje van de maatschappij. Van die meisjes uit de B-kamp met die jurkjes aan die ik bestel. Dan word ik geaccepteerd. Dan krijg ik alle liefde en validatie. Hè? Die als dan, die echt het archetype van de maiden ook nog heel erg meekrijgt. En vaak helaas ook nog heel erg nastreeft. Ik had nul interne validatie van mezelf. Dus ik moest het echt compleet extern halen. Op dat moment weet ik nog heel goed waar ik was in mijn leven. Ik had een vriendje. Dat was eigenlijk mijn enige relatie. Even shout-out to Ronald als die ooit het hoort. Mijn enige relatie van die tijd. Die echt normaal en liefdevol was. Ik had net een relatie gehad met een complete psychopaat. En dat was echt een hele rustige tijd in mijn leven. Maar wel nog steeds gedreven door heel veel trauma. Dus op dat moment zat ik niet in een giftige relatie. Ik was niet single. Ik was eigenlijk meer gedragen dan ooit in mijn leven. Maar nog steeds verlangde ik zo erg naar het gevoel van waardigheid. Net zoals ieder ander mens. Die ik dus nooit zelf op dat moment had ontwikkeld. Ik was heel bang voor de operatie. Nu 18 jaar later weer. Ik vind operaties heel naar, heel eng. Dus voor mij ook om de beslissing te maken om onder narcose te gaan. En om in mijn gezonde lichaam te snijden. Was niet een lichte beslissing die ik toen had genomen. Het was niet impulsief. Oh, ik wil dikke tieten. Nou, laat ik dat doen. Nee, dat was echt een proces van jaren wat ik onderzocht had. En waar ik echt goed toen over na heb gedacht. Ik ben toen ook huilend, net zoals nu weer huilend, die operatiekamer ingegaan. Maar het zegt mij ook wel hoe graag ik dat toen wilde. En wat ik er wel echt bij moet zeggen is, het heeft mij toen geholpen. Het heeft mij toen geholpen om trots te zijn op mijn lichaam. Het heeft mij toen geholpen om blij en vrij in een bikini rond te lopen. Alleen, en dat moet ik ook erbij zeggen, er zat altijd een stukje, zeg 10%, ongemak erover dat het niet van mij was. Dat het niet het natuurlijk was. Dat het, quote-unquote nep was. Ook al voelde het niet nep. Het was echt een vormcorrectie. Dus ik heb echt de kleinste van de kleinste van de kleinste genomen. En het zag er eigenlijk ook heel natuurlijk uit. Maar toch zat dat stukje ongemak er. En dat kleine stukje ongemak. Die 5 tot 10% heb ik eigenlijk altijd wel gehad erover. En die begon eigenlijk te groeien. Naarmate ik mezelf ontwikkelde. Naarmate ik eigenlijk zelfliefde ging krijgen vanuit mijzelf, vanuit ik ben waardig, punt. En dat is niet gelinkt aan hoe dik of dun ik ben. Het is niet gelinkt aan hoe mooi mijn borsten zijn. Het is niet gelinkt aan de diplomas die ik haal, het geld wat ik verdien, het succes wat ik in de externe wereld behaal, hoe ik eruit ziet. Die link werd steeds zwakker, werd steeds zwakker, werd steeds zwakker door al het werk wat ik heb gedaan. Maar ik zeg nog steeds, droeg ik zichtbaar en voelbaar ook een keuze mee die ik toen had gemaakt. Mijn reden om het niet te doen, om niet te delen, dit proces, weet ik nog dat ik het echt de afgelopen dagen bij mezelf ging onderzoeken van er is een stigma. Ja, er zijn 100% mensen die dit als een leuke rol zien. Er zijn 100% mensen die denken, oh weet je die naad, ja bla 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 bla. Maar eerlijk, I don't care. Die zijn er altijd. Dus succes ermee. Dus dat was eigenlijk niet eens het ding. Toen dacht ik, maar wat is het dan? Ik ben gewend om te dealen met oordeel. Ik ben gewend om te dealen met projecties. Dus waarom vind ik dit zo moeilijk? En het besef kwam eigenlijk dat ik dacht, maar dit gaat niet. Het gaat niet over mijn grote teen. Als ik nou een operatie had gehad aan mijn grote teen, dan had ik gezegd, die grote teen heb ik laten corrigeren. En nu staat hij weer recht. Ja, prima. Nee, het gaat over een stuk van mijn lichaam wat door de maatschappij geseksualiseerd kan worden. En door mannen natuurlijk ook wordt. Hè. En het is ook, laten we daar even eerlijk over zijn, het is ook een deel van een vrouwenlichaam die seksueel kan zijn, maar niet inherent is. Dus je ziet dat ik ook het lichaam, het vrouwenlichaam, compleet anders ben gaan bekijken. Ik zag dat toen als niet een voertuig die mij support, maar ik zag het als een, eigenlijk echt, en dat is heel pijnlijk om te zeggen, ik zag het echt als een object. Nee, niet zo'n object. Het was bijna mijn identiteit hing eraan vast. Mijn lichaam moest mooi zijn voor andere mensen. Zo zag ik mijn lichaam. Zo zag ik de functie van mijn lichaam. Wat natuurlijk intens verdrietig is. Want dat betekent dat ik natuurlijk zo ten prooi ben gevallen die tijd aan de programmeringen van de maatschappij. Wat je ziet op tv, wat je ziet in de magazines, maar ook wat ik natuurlijk op middelbare school heb meegekregen. Dus altijd gesprekken over, het klinkt heel bizar, maar het is eigenlijk ook heel bizar, over hoe dik of dun ik was, hoe mijn lichaam eruit zag van nou ja, toen mannen kan ik ze niet noemen, dat waren toen jongetjes. Dus het was altijd, het voelde voor mij altijd alsof dat in de schijnwerper stond. En dat waarschijnlijk ook omdat ik mijzelf er zo mee identificeerde, omdat ik zo heb meegekregen, jouw waarde hangt af van hoe jij eruit ziet. En een groot deel van hoe jij eruit ziet is je lichaam. Oké, dus ja, nou, nu ik dat zeg, denk ik ook van ja, wat een verdrietige bedoeling. En ook, jeetje, hoe gaan jonge meiden die zekerheid natuurlijk nooit hebben geleerd om uit zichzelf te halen. Hoe gaan die nu opgroeien met social media, met plastische chirurgie die nu natuurlijk veel aanweziger is. Apps waar je heel je lichaam en je gezicht mee kan veranderen, alle leeftijdsgenootjes die van alles aan zichzelf hebben gedaan en dat de standaard wordt. Want het is een absolute mindfuck. Want je denkt dan dus dat hoe jij eruit ziet, natuurlijk, dat niet goed genoeg is. Dus moet je nagaan, ik had het toen eigenlijk nog misschien wel makkelijker. Omdat het toen niet zo, niet op die manier in ieder geval aanwezig is. En toen besefte ik me dus eigenlijk, oké, omdat het een deel van mijn lichaam is wat geseksualiseerd kan worden. De irritatie of de jeuk of waar de wrijving zat voor mij. En dat was super interessant, want het was totaal gelinkt aan dat meisje van 18. Was dat ik dacht, oh, jak. Ik kon me voorstellen dat de gesprekken die vrouwen dus niet, maar die mannen zouden voeren. Zo van, oh, zie je wel. Ze waren toch niet echt. Of gewoon die gesprekken. En dat was ook echt herinneringen die bovenkwamen. Waren echt de mannen van die tijd in mijn leven. Van toen ik 16, 17, 18 waren. Was dat oordeel. Dat denigrerende. Dat objectificerende. Dat vond ik zo'n naar idee. En zo'n, ik kreeg daar zo'n gevoel van gewoon van me aftrappen van rot op, gaat je geen reet aan. Mijn lichaam gaat je geen reet aan. Dat gevoel. Dat was voor mij waarom ik eigenlijk twijfelde van wil ik dit delen, ja of nee. Dus er zat misschien nog een stukje, mini beetje oordeel op de keuze die ik misschien toen had gemaakt. Dat het niet helemaal paste en later helemaal niet meer. Maar het was vooral dat stuk wat mij tegenhield. Nou, als ik dan een keuze maak, kijk ik heel goed naar, oké, wat is de reden om het niet te doen? Wat is de reden om het wel te doen? En de reden om het niet te doen was dus een stukje schaamte. Kijk, een schaamte kan alleen macht over je houden op het moment dat jij het blijft verbergen. Het is een stukje mensen uit het verleden, de gesprekken die daarover gevoerd worden, die mij terughaalde naar dat meisje van toen. De andere kant was voor mij, oké, een reclamation van mijn verhaal. Dit is onderdeel van mijn verhaal, hoe je het ook bent of keert. En heel eerlijk, ik ben heel trots op wie ik nu ben. Ik ben heel trots op de keuzes die ik maak. De keuzes ook die ik heb gemaakt om ze te laten verwijderen. En ik weet 100%... dat dit delen andere vrouwen gaat helpen. Want het heeft mij namelijk ook geholpen. Ik heb in die afgelopen jaren vrouw na vrouw na vrouw na vrouw na vrouw na vrouw naar buiten zien komen. En echt een freaking shout-out naar iedereen die de moed heeft gehad om te zeggen, hey, luister eens, ik heb deze keuze gemaakt en nu maak ik deze keuze. Want elke keer zag ik weer, hey, jij bent door hetzelfde heen gegaan. Je bent door hetzelfde proces heen gegaan. Je hebt de operatie ondergaan en je komt er beter uit. En good on you. En good on you for sharing. En dank je wel. Want elke keer dat ik dat zag, voelde ik mezelf meer en meer gerustgesteld. Meer en meer zeker over mezelf. Nou ja, ik laat nooit keuzes die ik nu maak bepalen door mensen uit het verleden die niet het beste met mij voor hebben. Die misschien mezelf mij kleiner willen maken of die niet op een positieve manier over mij praten. Dat is niet de mensen die ik ook maar een halve procent macht wil geven of zeggenschap wil geven over wat ik nu doe, wat ik nu zeg en over wie ik nu ben. Laten we even eerlijk wezen. Deze podcast maak ik niet voor mannen die dit soort gesprekken hebben. Die maak ik voor vrouwen. En dit maak ik voor vrouwen om jullie te helpen om uit het lijden te komen. Uit meer in vrijheid te komen. Om trauma op te lossen. Om andere keuzes voor jezelf te maken. En dat zullen dus ook vrouwen zijn die dit proces nu doorgaan. Dus eigenlijk toen ik erover nadacht, dacht ik, ja oké, links is angst en een stukje schaamte en een stukje waarschijnlijk ook het trauma en het verdriet van dat meisje van 18. En de andere kant is liberation, is vrijheid, is een reclamation, is de schaamte voorbij, is ownership en is of service zijn voor de mensen voor wie ik of service wil zijn. Ja, kijk, als je het zo zegt, dan is het best wel een no-brainer om dit alsnog te delen. En dat betekent trouwens niet dat het geen moed vereist. Het betekent niet dat het niet nog steeds spannend is op het moment dat je zegt, hey, hier, dit ben ik. Dit is een stuk van mijn verhaal wat ik nog niet gedeeld heb. Goed, dus dat was voor mij mijn proces waar ik doorheen ben gegaan. En het proces waar ik doorheen ben gegaan toen ik 18 jaar was, de reden waarom ik het heb genomen. Dus ook het stigma, dat doen vrouwen alleen maar omdat ze hele grote blonde tieten willen, omdat ze een soort met van pornoster willen zijn. Dat hoeft totaal niet de reden te zijn. Het proces van ze eruit halen heeft ook eigenlijk best wel een tijdje geduurd. Want wat ik zei, het was op een gegeven moment een stuk wat gewoon zo oud was van mij, wat niet meer bij mij paste. Toen moest ik de zwangerschappen nog door. Ik wist niet dat het er 3 zouden worden. En het heeft me wel de tijd gegeven om vrede te maken met, hey, ze gaan eruit. Weet je, het heeft mij een stukje gegeven. Het geeft me misschien nog steeds wel wat, maar ik ben mijn lichaam steeds meer gaan zien als wat het is, een lichaam. Een lichaam wat mij draagt, een lichaam wat zorgt dat ik kan ademhalen, kan dansen, dat ik mijn kinderen kan dragen, dat ik mijn kinderen kan maken, kan baren, kan voeden, ook vanuit die borsten. Dat het is niet inherent iets seksueel, het is niet inherent iets wat er op een bepaalde manier uit hoeft te zien. En het is niet voor iemand anders. Het is van mij. En of daar nou nu een vetrol zit of geen vetrol zit, of die buik nou plat is of minder plat is, of die borsten nou vol zijn of minder vol zijn, maakt me, godzijdank, en dat heeft ook heel veel werk gekost, steeds minder en minder en minder uit. Het enige wat ik belangrijk vind, en daadwerkelijk belangrijk vind aan mijn lichaam, is dat het gezond is. Is dat de omgeving krijgt om te floreren. Want kan mijn lichaam floreren, dan kan mijn geest floreren, dan kan mijn gezin floreren, dan kan mijn business floreren, dan kan mijn relatie floreren, dan kan alles floreren. Gezondheid is voor mij echt, een van de nummer 1 dingen en nummer 1 waardes in mijn leven. Dus de keuze was eigenlijk niet moeilijk. Alleen, het is wel een rouwproces geweest. Het is een rouwproces geweest van dat wat het me gaf. Waarvan ik dacht in ieder geval dat het me gaf. Wat het me toen gaf. Wat dan nu niet meer is. Het is een rouwproces ook van dat meisje van 18. Want toen het eenmaal dichtbij kwam. En nogmaals, ik vind operaties echt intens naar. Ik vind het verschrikkelijk. Het idee van narcose, het idee dat iemand in mij gaat snijden. En dat vond ik ook heel vervelend. Ik had geen keuze meer. Tenminste, ja, natuurlijk heb je altijd een keuze. Je kan het gewoon laten zitten tot je dood aan toe. Maar ja, met de gevolgen van dien. Dus als ik een juiste keuze voor mijn gezondheid moest maken, betekende het ook dat ik in een gezond lichaam moest laten snijden. En dat vond ik ook wel lastig, dat ik dacht, shit, dit heb ik mijzelf toen aangedaan. En nu moet ik mezelf dat weer aandoen. Mijn ziel vindt het ook heel leuk om weg te vliegen. Dus narcose vind ik ook altijd best wel lastig. Want ja, ik vind het moeilijker om helemaal terug te komen in mijn lichaam op het moment dat ik weg ben. Dus ik vond het best wel een groot ding. Ik dacht ook, ja, hoe kom ik eruit? Ik heb geen idee. Ga ik het hele proces weer opnieuw door? Van acceptatie van wat is, wat ik nooit door ben gegaan toen ik 18 was, zou kunnen. En ik heb ook stories gedeeld van de dag daarvoor. Ik heb niet gedeeld waar het toen over ging, omdat ik echt dat proces toen nog voor mezelf moest houden. Maar ik ben in bad gaan liggen en ik heb echt alleen maar gehuild. En het was echt dat meisje van 18. Het waren alle herinneringen die toen bovenkwamen aan, ja, hoe ik behandeld werd. Of beter gezegd, hoe ik me liet behandelen. Hoe ik over mezelf dacht. De pijn die ik met me meedroeg. En gewoon het verdriet voor dat meisje. En gelukkig kon ik dat met zoveel compassie zien. En zoveel liefde voor dat meisje zien. Want man, wat is het zwaar om op die plek te zitten. Wat is het zwaar om zo'n groot gat te voelen en zo'n onwaardigheid te voelen en die te linken aan je lichaam. Het was geen fijne plek om te zijn. Er zat heel veel verdriet en heel veel, ja, rouw en heel veel compassie bij voor haar. En het zei mij ook van, hey, dat stuk in mezelf, die versie van mezelf, leeft dus ergens nog een beetje met die dingen die nog in mijn lichaam zitten. Nou, de dag van de operatie zelf voelde ik me eigenlijk heel rustig. Totdat ik die operatiekamer inging en echt huilen. Precies zoals toen. Echt verschrikkelijk. Niet aan mij besteed. Laten we het daaraan ophouden. Maar toen ik wakker werd, en ik werd gelukkig goed wakker. Ik besefte ook best wel snel waar ik was. En niemand mocht mee. Dat is ook wel heel vervelend. Dus je bent daar in je eentje eigenlijk met iemand die voor je zorgt. Ben ik wakker, ik keek naar en ik dacht, oh ja, dit is net gebeurd. Oh, oké, dit is waar ik ben. En ik lag in mijn naakje onder de dekens en ik keek en ik voelde echt oprecht zoveel opluchting. Echt alleen maar opluchting, blijdschap, trotsheid. Het voelde echt als een, oh, zo'n diepe uitademing. Ik ben weer helemaal mezelf. En ook wel een klein beetje de gedachte dat ik dacht, oh meid, waar heb je je toen druk om gemaakt? Ik snap het nog steeds. Ik snap nog steeds die versie van mezelf. En het is misschien ook niet helemaal eerlijk, want de vorm is veranderd. Ik heb 3 kinderen gehad. Het is niet meer wat ze waren toen ze toen waren. Maar ik vind het nu zoveel mooier dan wat ik ze nog vond met protheses. Terwijl ik die protheses eigenlijk ook heel mooi vond, want je zag het amper omdat ze zo klein waren. Het was meer een vormcorrectie. En ik denk dat dat ook absoluut een shift in perceptie is geweest. Dat ik ook de afgelopen jaren met de wetenschap van, hey, die dingen gaan eruit. Zodra het kan, gaan ze eruit. Dat ik rond ben gaan kijken. En zeker in Ibiza, daar ben ik dan ook heel dankbaar voor. Iedereen die loopt daar in zijn naki. Echt mijn plek. Ik als kind al leefde ik in mijn naki. Ik wilde nooit kleren aan. Ik vind echt, voor mij is dat echt een gevoel van vrijheid. Gewoon geen kleren aan hoeven hebben. En je ook niet druk te hoeven maken over, ja, mensen die daar dus op een manier naar kijken die niet kloppend is aan de context. Dus geseksualiseerd. En in Ibiza is dat zo. En iedereen die loopt daar in een stringetje en topless. En heel veel mensen lopen daar überhaupt helemaal naakt op het strand. En dat kan gewoon. Prima. Alleen dat gaf mij ook de gelegenheid om naar andere vrouwen te kijken met alle shapes en sizes. Waarvan ik dacht, maar ik vind het gewoon mooi. En het is de wereld die mij steeds meer heeft geprogrammeerd. Dit mag wel mooi zijn, maar dat, wat heel veel vrouwen hebben, wat heel normaal is, is niet mooi. Oh, wacht even, we hebben het nu weer veranderd. Nee, sorry, eerst was het Kardashians waren mooi. We gaan het nu even veranderen. We moeten nu weer heroïne chic zijn. Ja, dus zorg dat je jezelf uitmergelt. Alsof je een drugsverslaafde bent, want dat is nu mooi. Dat ik dacht, wat de fuck? Zijn we dit serieus nog met z'n allen aan het doen? Is dit echt waar? Hoe is het dat iemand anders dicteert wat voor vorm, wat vaak compleet onrealistisch is, mooi is of niet? En ik moest mezelf dus ook ontprogrammeren. En er was een vriendin van mij, daar heb ik toen, vroeger toen ik in Bali woonde, heb ik daarmee samengewoond. Een hele hechte band mee opgebouwd. En zij is terug verhuisd naar Australië, waar ze vandaan kwam. En zij kwam naar Ibiza toe. En zij kwam met haar nieuwe vriend, nu verloofde. En zij kwamen bij ons wat eten en drinken. En ik zag haar weer. En hij had het over, goh, wat bizar. Want het is echt een Europees ding. En dan helemaal een Ibiza ding. In Nieuw-Zeeland, als ik daar ben, zie je niemand topless lopen. In Australië eigenlijk bijna ook niet. Dus ze zijn dat überhaupt al helemaal niet gewend. Maar het gebied waarin zij leven in Australië is dus ook, staat echt bekend om, iedereen heeft plastische chirurgie. Dus hij zei van, oh, but I see women topless here. I'm like, yeah, that's good observation, mate. But also with ugly boobs. En ik zeg, sorry, wil je dit even definiëren? Wat zijn ugly boobs? Ja, en hij bedoelde letterlijk niet de super ronde, geperfectioneerde neppenborsten. Toen zei ik ook van, maar besef je wel wat je zegt? En toen zei hij, ja, maar ja, eigenlijk is dat ook wel bizar. Maar thuis, dus in Australië daar, zie ik of geen borsten, want iedereen heeft gewoon een topje aan. Of ik zie de vrouwen die protheses hebben, waar die vorm best wel groot is, best wel rond is. En is dat dus zijn normaal geworden voor hoe een borst eruit hoort te zien van vrouwen? Terwijl, laten we even eerlijk wezen, dat is de 1-2% die daar zonder prothese een klein beetje misschien in de buurt komt. En de rest, die heeft een andere vorm. En ik heb mezelf ook, waarschijnlijk niet zo erg als hij, maar ik heb mezelf dus ook moeten herprogrammeren dat ik denk, hé, maar ik vind het eigenlijk heel erg mooi als een borst een klein beetje hangt op die vorm heeft, of die vorm heeft, of die vorm heeft. En als ik ergens naar keek waarvan ik dacht, oh, ik vind dat minder mooi bijvoorbeeld, dat ik dacht, maar waar komt het eigenlijk vandaan? En volgens wie? Dus ik heb ook echt al jarenlang geleerd om naar een andere lens te kijken. En ook naar mijn eigen lichaam. Die natuurlijk met kind 1 deed ik buik en deed ik ploep. Alsof ik nooit een kind had gehad. Kind 2 ging dat er heel anders naartoe. En duurde het 10 jaar voordat ik weer een klein beetje dacht, hé, ik herken dit weer als mijn lichaam. En toen werd ik weer zwanger. En toen werd ik nog groter. Want toen kon ik ook niet meer lopen. En toen sliep ik niet meer. Dus toen ging ik ook heel veel eten. Ik herkende me heel mijn eigen lichaam niet meer. Maar dat ik ook gewoon daar op het strand kon zitten. In mijn bikini, in mijn stringetje. En dacht, ik zit hier niet om mooi te zijn voor jullie. En dat moest ik echt herprogrammeren. Want het was ook echt een hele oude programmering. Waar ik merkte dat ik bijvoorbeeld, als ik dan een bikini door een strandbar moest. Weet je wel, dan dacht ik, moet ik nou even een shirtje aantrekken of niet? Ja, lekker belangrijk. En dat ik vroeger, toen mijn lichaam in die tijd echt in dat plaatje viel van, hè, sociaal geaccepteerd, dit is mooi, dacht ik, liep ik er doorheen, dacht ik, ja, you're welcome, heb jij ook weer een goede dag. Terwijl ik nu er doorheen liep en mijn eerste gedachte was, oh, excuses. En dat ik dacht, wat? Wow. Ik heb daar echt aan moeten werken. En ik denk dat we allemaal, mannen, vrouwen, we hebben allemaal deze programmeringen meegekregen van onze moeders die ook in de patriarchie zijn opgegroeid. Van de mannen die in dezelfde omgeving zijn opgegroeid. Van wat we mee hebben gekregen van de tv, van magazines en nu van social media. Wat mooi is, wat niet mooi is. Wat kloppend is. En wat kloppend is voor jou. En wat ik ook echt nog wil bijvoegen. Ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Is ik ben nooit tegen plastische chirurgie geweest of tegen iets aan jezelf laten doen. Sterker nog, ik denk dat daar zit zoveel nuance in. Kijk, een vriendin van mij die had gewoon een grote bochel op de neus. Klopte helemaal niet met haar gezicht. En ja, ze vond het niet mooi. Ja, vond ik ook niet. En ja, dat is inderdaad hoe ze is geboren. Ja, dat klopt. Het is het eerste wat je zag. Het is het eerste waar je naar keek. Ze heeft het weg laten halen. Haar gezicht is veel meer eigenlijk kloppend. Ja, sorry hoor, maar waarom niet? Waarom niet? Als dat kan, why not? Ik heb daar dus nul problemen mee. Het probleem, als er een probleem is, en ik vind dus echt nog steeds, iedereen die moet gewoon lekker doen en laten wat diegene zelf wil en wat diegene zelf nodig heeft. Kijk, mijn probleem ermee is wel, de reden waarom iemand iets doet, maakt voor mij het verschil. Ja, dus ik heb prima borsten, maar ze moeten dubbel, triple D, want dan krijg ik iets waar ik als kind zijnde eigenlijk naar verlang. Maar eigenlijk krijg ik dat nog steeds niet. Dus dan krijg je ook heel vaak, oké, dan de lippen en dan dat. En dan moeten die lippen nog groter en nog groter en nog groter. En het is een oneindig gat. En er is geen einde aan, omdat er echt een onderliggend issue onder zit. Dat is, nou ja, het is geen probleem, maar het is niet iets waar een oplossing uiteindelijk in zit. Iets waar je misschien later zelfs wel spijt van kan krijgen. Mijn tweede probleem is op het moment dat je iets in een lichaam gaat stoppen met de belofte het is veilig, wat uiteindelijk kanker veroorzakend is en ziekte veroorzakend is, dat is voor mij ook een probleem, een heel groot probleem zelfs. Het is voor mij extreem onethisch. Het is voor mij niet oké, want je maakt de keuze gebaseerd op onware informatie en nogal belangrijke en levensveranderende informatie. Dat zijn voor mij de twee dingen waarvan ik denk, oké, ik plaats daar een kanttekening, een grote kanttekening bij. Verder heb ik dus zelf niks tegen, joh, ik irriteer me heel erg aan mijn rimpels en ik doe een klein beetje botox. Ja, ik heb het nooit gedaan, maar misschien dat ik het later doe. Ik heb geen idee. Voor nu denk ik, alles aan mij is meer heerlijk natuurlijk en I love it. En misschien dat het ooit verandert. Wat ik in ieder geval wel wil zeggen voor degenen die hier luisteren en die er zelf mee rondlopen. Het is voor mij voornamelijk een opluchting. Ik voel me weer helemaal 100% mezelf. Het is echt een coming home. Echt een thuiskomen naar mezelf. Ik ben eigenlijk blijer met hoe ze er nu uitzien als toen we eruit zagen met prothese. Wat dus eigenlijk een quote-unquote ideale vorm volgens de maatschappij zou moeten zijn. Terwijl ik nu denk, ik vind het nog veel mooier. Dus ja, misschien ook als geruststelling die ik toen 5, 6, 7 jaar geleden zeker wel nodig had gehad om deze beslissing te kunnen maken. Goed. Nogmaals, ik hoop dat wie deze ook luistert, je op wat voor manier dan ook geholpen bent, geïnspireerd bent, gerustgesteld bent. En nogmaals, klik op subscribe voor nog meer fijne podcasts die er zeker aan gaan komen. En dank je wel voor het luisteren naar mijn verhaal.